Welkom, dames en heren, bij een korte podcast vanaf het Onderwijs- en Onderzoeksfestival van de HU vanuit de Werkspoorkathedraal. Jullie horen misschien wat achtergrondgeluiden. Laat dat vooral bijdragen aan de gezelligheid van deze podcast en deze fantastische dag. We hebben wederom een inspirerende gast hier bij ons in een piepklein caravannetje zitten. Vraag aan jou zo meteen hoe comfortabel dat is, maar wil je je eerst even voorstellen? Wie ben je en waar werk je? Wat doe je?
Nou, hartstikke leuk om hier bij jullie in de caravan te zitten op de Werkspoorkathedraal. Ik ben Stijn Bollinger, ik werk aan de Hogeschool Utrecht, net als jullie. En ik doe heel veel verschillende dingen, waaronder het begeleiden van innovaties in onderwijs.
Ja, want daar gaat deze podcast over, hè? Over innovatie, over verandering. En we hebben jou specifiek gevraagd, omdat jij heel veel weet van het niet weten in een verandering. Hè? Wat gebeurt daar nou? Daar zit iets van onzekerheid. Verandering inzet, dan weet je toch vaak ook niet precies waar het heen gaat.
Zeker. En nog even voordat je gaat antwoorden. Je zit aan tafel met Fedde, vaste tafelheer van de Verandermaten. En met Frederik.
Ja, ook de persoon die nu interviewt. Ja.
Yes. Dat klopt. Innoveren in onderwijs, veranderen in onderwijs is vaak ingewikkeld, complex. Heel veel factoren die meewegen, heel veel actoren. Ja. En wij kunnen ons zo voorstellen dat het thema onzekerheid, handelingsverlegenheid, wat voor naam je er ook, naam je er ook aan kan geven, ook een rol speelt.
Ja, ja.
Heb jij daar ideeën over?
Ja, het is herkenbaar wat je zegt. Elke verandering is natuurlijk onvoorspelbaar. Als je hem niet kan plannen en beheersen. Dat zie je bij onderwijsveranderingen niet anders. En ik moet opeens denken aan, als je het zo schetst, inderdaad, het is een proces wat een beetje buiten jou als veranderaar omgaat. Hè? Want jij hebt er een rol in als je helpt bij die verandering. Daar kan je een term VUCA op plakken.
Wat is dat?
VUCA? Ja, precies. Het is ook een beetje een Engelse Engels concept. Yeah. Het staat voor volatility, uncertain, complex en ambiguous. En de Nederlandse vertaling is dat het veranderlijk is. Zo'n innovatie is veranderlijk. Het is een onzeker proces. Je weet niet precies hoe het loopt. Het is een complex proces. Je weet niet precies hoe de oorzakelijkheid in elkaar zit, waar je uit gaat komen, waar je van vertrekt, hoe het allemaal moet. Het is ook ambigu. Je weet niet zo goed waar je naar kijkt. Het kan de ene dag weer er anders uitzien dan de andere dag. Dus het is een VUCA-proces.
Mooi.
Ja. En dus er zit een soort externe onzekerheid in het proces al van veranderen.
Mooi. En wat doet dat volgens jou met de mensen die in zo'n VUCA-proces participeren?
Ja, daar word je onzeker van. Dus je slaat vooral aan op die U van de VUCA. Dus je hebt een externe U.
Het uncertain.
Uncertain, ja. Goed dat je hem even framed, want dat is zo. Dus je hebt ook een interne uncertainty. Daar kan je op resoneren, want je weet niet hoe het uit gaat pakken. Je weet niet precies hoe die externe wereld de volgende dag uitziet. Of er nu uitziet misschien al. Dus je weet niet. Wat je al een beetje zei, Frederik. En het niet weten, daar kan je last van hebben. Je kan er ook geen last van hebben.
En dan heb je het over complexere onderwijsinnovaties waarvan je zegt, er moet wat anders. Maar hoe dat er precies uitziet of hoe we bij dat doel uitkomen, dat zijn allemaal situaties waarin die onzekerheid dan opspeelt.
Ja, kan spelen bij de ene wat meer dan bij de ander.
Het is ook nog verschillend tussen mensen.
Het is heel erg mensafhankelijk, hoe je in elkaar zit, hoe je gebakken bent. Sorry. Dus hoe jij getriggerd wordt op jouw onzekerheden hoeft niet te zijn hoe ik erop word getriggerd. Dus dat is mensafhankelijk. Maar het is iets waar je altijd tegenaan loopt in veranderingen en in innovatieprocessen. Dus als veranderaar, als iemand die helpt bij bijvoorbeeld een curriculumverandering, zul je altijd onzekere momenten beleven.
Het lijkt me lastig als je in een team zit met mensen, dat iedereen daar op zijn eigen manier anders op triggert op zo'n onzekerheid.
Ja, ja.
En hoe werkt dat? Zie je dat om je heen ook gebeuren bij veranderingen?
Dat is een goede vraag. Ik heb daar nog niet zo heel erg scherp op gelet, moet ik zeggen. Maar ik denk ook dat we het daar nooit over hebben, expliciet. Of nooit is misschien te snel gezegd, maar ik denk dat we daar meer over zouden kunnen hebben. Dus het benoemen van de onzekerheid die je in zo'n proces ervaart.
En hoe doe jij dat? Stel, jij wordt betrokken bij zo'n proces. Mm-hmm. Je hebt hier ook onderzoek naar gedaan, hè? Naar dit thema. Mm-hmm. Wat is jouw aanpak? Hoe benader je zo'n proces waarin mensen die onzekerheid ervaren?
Eigenlijk volgens een soort drieslag. Ja. Het feit dat je erkent dat er onzekerheid is in het proces. Dus even met elkaar in gesprek ben bij de koffie van ingewikkeld dit. Ik merk dat ik onzeker word hierover. Dus het erkennen van die onzekerheid in het proces is eigenlijk de belangrijkste stap. Het erover gaan hebben. Maar dan ben je er niet. De tweede stap is om dat dan vervolgens te gaan herkennen voor jou persoonlijk. Dus het is er in het proces. Ja. Maar wat betekent dat dan voor jou persoonlijk? Wat heb jij nodig om daarmee om te gaan? En het dan te gaan toepassen en het verder te verkennen. Hoe werkt het dan met de groep, met het team in deze ene curriculum innovatie bijvoorbeeld?
Dus is dat de derde stap, het toepassen?
Ja, dus het verkennen is eigenlijk de derde stap. In de toepassing, door toepassen, gaan verkennen hoe werkt dat dan. Dus het erkennen, het herkennen, het verkennen.
Wat is de moeilijkste stap dan?
Ja, goeie. En dat denk ik ook is weer heel persoonsafhankelijk. Mm-hmm. Of teamafhankelijk. Het feit dat je het erkent, heeft vaak de meeste leerwinst. Oh, wacht even, jij hebt het ook. Of we hebben het als team eigenlijk gewoon, we weten het gewoon niet zo goed. Dus we kunnen hierop schakelen. Als je daar overheen leeft, het niet weten, dan mis je de diepte die dat kan opleveren. Want je kan daardoor nieuwsgierig worden, je kan hulp gaan vragen, je kan theorie gaan betrekken erbij als je het niet weet en daar bewust van bent. Maar,
dus hey, dat je zegt, het heeft een. Wat zie je dan bij teams gebeuren die dat dus niet erkennen bij elkaar en dat niet uitspreken? Wat voor type gedrag zie je dan waarvan je zegt, ja, dat is dan het resultaat daarvan?
Ik denk dat je nog steeds tot een goede innovatie kan komen, die er aan het einde van de rit kan liggen. Je hebt misschien minder uitgehaald uit het proces, uit het draagvlak voor de innovatie. Want juist door samen die onzekerheid te erkennen, maakt dat je ook de volgende stap samen meer neemt. Dus het gaat over een soort socialisatie.
Samen. Samen hoor ik je een aantal keer zeggen.
Ja. Ja, dus het versterkt het samen doen, waardoor ook het resultaat duurzamer is. Daar geloof ik wel in. Je kan altijd een innovatie scoren en regelen en opleggen of beslissen. En is die volgend jaar misschien weggeveed, omdat het niet gedragen werd.
Ja. Mooi. Hey, en Stijn, corrigeer me als ik het niet goed zeg, maar als het goed is, toen jij met dit thema aan het werk ging, eigenlijk in jouw carrière, dat begon volgens mij rondom het leren van studenten. Mm-hmm. Daar ben je voor het eerst volgens mij aan de slag gegaan met dat thema onzekerheid. Mm-hmm. Wat heb je in die context, dus het leren van studenten, zelf ontdekt en geleerd wat interessant kan zijn voor dit soort innovatieprocessen?
Het begon bij mijn eigen leren.
Mm-hmm. Ah, mooi.
Want ik merkte dat ik in mijn eigen, ik deed promotieonderzoek en daar ervoerde ik enorme pieken van geluk en enorme dalen van ellende. Ik dacht, het is toch gewoon werk, wat gebeurt hier? Ja. En toen zag ik een parallel met studenten die bijvoorbeeld afstuderen. Dus deep learning processen doorgaan. En dat deed ik toen ook. En toen dacht ik, ja, maar wat gebeurt er? Waarom wordt men zo onzeker van deep learning? Uiteindelijk zijn we op zoek gegaan, wat triggert dan mij en de anderen daarin? En we zijn op een aantal triggers van onzekerheid uitgekomen. Die best wel universeel herkenbaar zijn. Dus overal waar ik werk en ik leg die triggers neer. Het kan met veranderaars zijn, maar het kan ook met docenten zijn. Het kan met management of studenten zijn.
Kan je er eens een paar noemen?
Ja, een van de dingen is zelfonthulling. Het gedrag dat jij laat zien, dat ziet een ander. En die ziet jou dus, en dat weet jij. Dus je voelt je gezien, dus je onthult jezelf. Een keuze die je maakt, een stuk wat je oplevert, wat een ander leest. Daar onthul je ook een stukje van jezelf in. Dat kan onzeker maken. Een tweede is dat er dan ook vervolgens een oordeel op kan volgen.
Dus dat jezelf blootstellen, zeg maar, aan de invloed, het oordeel.
De buitenwereld.
De buitenwereld.
Ja, in de eerste instantie. En in de tweede instantie kan dat oordeel daarop volgen. Dus dat is inderdaad wat jij zegt. Dat is een tweede trigger. Dus oordeel kan feedback zijn. Het kan een achter de hand lachje zijn, besmuikt. Het kan ook een compliment zijn. Dus het kan, die triggers kunnen dus zowel onzekerheid oproepen als het verminderen. Als je een compliment krijgt of een 10 haalt voor je toets, nou, dan ben je minder onzeker. Maar het zijn triggers van onzekerheid die je vaak ziet. Dus je hebt zelfonthulling, oordeel. En het derde is bijvoorbeeld het risico durven lopen op dat oordeel. Ja. Of ga je het trucje doen wat je denkt dat de ander wil zien? Ga je een curriculum opleveren wat je denkt dat het management wil zien? Of ga je echt met elkaar deep learning aan en met het risico dat het management het niet goed vindt?
Ja, ja, precies. Ik zat gelijk te denken, waar zit dan inderdaad even de persoon of de kracht die in een innovatieproces waarschijnlijk oordeelt? Maar dat zou dan bijvoorbeeld een manager kunnen zijn of een leidinggevende waarvan je het idee hebt dat hij bepaalde verwachtingen heeft.
Ja, of collega's, ja, denk ik misschien ook. Ja.
Ja, als je als curriculum regiegroep bijvoorbeeld voorloper bent en een nieuw curriculum gaat ontwikkelen in de kroeg of op de tekentafel en daarna naar het team gaat, verwacht maar een oordeel.
Ja. En dat moest je zeker doen vanwege het management of zo. Weet je, dan krijg je dat soort dingen misschien.
Ja, ja. Of joh, dus jullie stokpaardje, waarom veranderen? Ja.
Interessant. Ja. Heb je dan vanuit deze kennis, heb je dan een soort van veranderaanpak waarvan je zegt van nou, dit allemaal in gedachten houdend. Wat is dan slim om te doen als je wil veranderen? En die onzekerheid wil benutten?
Ja, goeie. Ik heb geen panklare veranderaanpak. Ik denk dat het altijd goed is om hiervan bewust te zijn, om hier ook ruimte voor te geven voor de, en hier bedoel onzekerheid, dus de rol van onzekerheid in zo'n proces. Ik weet ook niet of er een aanpak is om die onzekerheid zomaar te benutten. Het zijn eigenlijk wel hele mooie vervolgvragen om verder uit te zoeken ook in de praktijk.
Heb je dat vanuit je eigen ervaring? Een moment dat je zelf dacht, hé, nu ben ik ergens onzeker over. Er wordt misschien wel een verandering van me gevraagd. Heb je daar een voorbeeld van waarin je zegt, hé, dat werkte volgens mij wel goed?
Ja, talloze. Kijk, uiteindelijk, ik heb binnen de Hogeschool Utrecht best wel veel verschillende plekken gewerkt en verschillende rollen gehad. En telkens is die rol weer nieuw en voel ik me onzeker in de rol.
Ja.
En wat dat met mij doet, is dat ik altijd met mezelf word geconfronteerd. Dus ik zie patronen bij mezelf die soms helpend zijn en soms niet helpend zijn. Maar ik zie ze beter, doordat ik het ook kan, doordat ik mijn triggers beter ken. Dus ik weet ook beter, oh, wacht even, ik ben gevoelig voor oordeel van anderen. Misschien moet ik het zelf maar gaan organiseren, zodat ik het oordeel op mijn manier ga krijgen. En dan ga ik gewoon even met iemand in gesprek. Hey, wat vind je eigenlijk van mijn aanpak? In plaats van dat ik het afwacht en zeg van, ik hoop maar niet dat die persoon naar me toe komt om iets van me te vinden. En dat zijn kleine dingetjes die mij helpen in mijn werk als veranderaar of wat voor rol ik ook heb. Om daar zelf in te groeien en dat in te zetten. En dat wil ik niet dat het minder wordt per se. Ik merk ook als ik te veel mijn lauweren kan rusten en een beetje in mijn comfortzone kan blijven, dat ik het niet meer leuk vind, dat ik weer op zoek ga naar die onzekerheid.
Dus onzekerheid is eigenlijk ook een hele mooie manier om te leren. Dus als je je bewust bent van die onzekerheid en hoe vaker je dat voelt, hoe rustiger het misschien ook wel wordt voor jezelf om daar op een goede manier mee om te gaan.
Ja, dat zou ik willen.
Ja en nee. Ja, nee. Ik zie je een beetje twijfelen.
Nee, ik zou willen dat het rustiger wordt. Het blijft een ellendig gevoel.
Ja.
Mensen zeggen ook wel eens van omarm je onzekerheid. En ik kan dat niet.
Nee.
Ik vind het ook heel onprettig. Ik vind het niet prettig om onzeker te zijn. Maar het brengt me wel veel.
Ja.
Dus het is ook een beetje gewoon als mens en professional werken zoals je het beste kan werken.
Is er een alternatief? Kan je eromheen? Kan je zeggen, nou, gaat het gewoon niet aan, die onzekerheid?
Ja.
En dan?
Ja, nou ja, dan kan je misschien nog steeds goed functioneren. Maar ik denk dat je veel minder uit je werk haalt. En nou ja, nog minder uit wat je misschien samen zou willen doen.
Wij zijn ook altijd op zoek naar, zeg maar, waar zitten in veranderprocessen de energie, de flow, zeg maar. Veranderenergie noemen we dat vaak.
Mm-hmm.
Zit hier kans in, zeg maar, in jouw verhaal, om dat eigenlijk die onzekerheid om te zetten in energie?
Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben überhaupt van de kans, dus ik zeg standaard ja. Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk is het onzeker zijn is ook energie. En we noemen het wel eens in onze workshops groene en rode onzekerheid. Rode onzekerheid is een soort verlammende onzekerheid, waardoor je niet verder komt en waardoor je terug in je hok gaat, als het ware. En de groene onzekerheid is meer waardoor je wel in actie komt en productief ermee om kan gaan.
Ja, ja. Dus zeg maar de typische plankenkoorts van de topartiesten die kotsend achter de coulissen staan en dan superprestatie op het podium.
Inderdaad. Podiumangst, dat is echt wel een ding. dat, ja, dat heeft nog veel meer andere aspecten. Maar inderdaad, die groene onzekerheid is een productieve vorm van onzekerheid. Ja. En dan ga je onderzoekend te werk, want je weet het niet. Of je gaat hulp vragen, want je weet het niet. Of je wordt nieuwsgierig, want je weet het niet. En de andere kant is, ik weet het niet, maar ik kan er niks mee. Dat is de rode kant. Dus de groene kant heeft heel veel energie.
Okay. Mooi.
Mooi. Hey, en we zijn al bijna aan de tijd van deze podcast. Het gaat snel. We hebben twee eindvragen. In het kader van verandering, vanuit jouw expertise gezien, waarvan zeg je nou, dit moet je in één zin beantwoorden, dat moet je echt doen als je bezig bent met de verandering, of nee, daar moet je echt mee stoppen?
Twee zinnen, eentje,
ja,
eentje
doen. Ja, één voor elk.
Eén voor elk. Wat je echt moet doen, is het erover hebben. Dus heb het over die onderstroom, of het nou onzekerheid is, of ongemak, of whatever, ongeluk voel je je misschien, bang om dingen kwijt te raken, heb het erover. Dat moet je echt doen, want het is een gemiste kans als je het niet doet. Alleen sociaal al is het zo belangrijk om als team verder te komen. Dus dat moet je doen, maar meer dan één zinnen.
Ja, en wat moet je nou echt niet doen?
Echt niet doen, is eigenlijk de omdraaiing daarvan, eroverheen leven. En maar doorstomen en het alleen maar zakelijk bekijken. Dat vind ik echt zonde van je tijd die je toch al in die innovatie steekt.
Dankjewel. We nemen het te hard, hè?
Jullie bedankt.
Dankjewel. En we gaan weer door naar de volgende op de sessie.
Exact, ja.
We zijn veel plezier.
Fijne middag. Stay tuned.